Wij zouden ons nu eerst bezighouden met de positie van de apostel Paulus. Nadat wij in Handelingen 15 lazen dat Petrus zegt: mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En daarna zegt hij vers 8: en God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons, namelijk op dezelfde wijze gepaard gaande met spreken in tongen. Dat was ten huize van Cornelius, zodat u maar weer ziet dat de spreken in tongen een teken is. En daarna vers 9: en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. En daarna vers 11: maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En dat is van belang. Petrus zegt: wij geloven dat wij Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. En niet andersom. Niet de Joden zijn de norm en de heidenen krijgen er ook deel aan. Maar de heidenen zijn de norm en de Joden krijgen er ook deel aan. Dat is meteen het einde van het verhaal dat voor Handelingen 28 sprake zou zijn van een Joodse gemeente waarvan ook heidenen lid werden. Het is andersom, zegt Petrus, het is een heidense gemeente waaraan ook Joden deel hebben. Dat niettemin de eerste gelovigen Joden waren, doet daar niks aan af. En dat brengt mij bij een gedachte die ik ook echt nog kwijt moet. Maar langzamerhand kom ik natuurlijk in tijdnood, dus wordt het iets minder systematisch dan. Waar het om gaat, is dat wij in Handelingen weliswaar een overgangsperiode vinden. En wij vinden ook dat in de prediking van de apostelen, in het begin, in bijvoorbeeld Handelingen 2, maar eventueel ook Handelingen 13, de toespraak van Paulus, dat daar niet de volledige betekenis en positie van de gemeente wordt uiteengezet. Daar is een goede reden voor. Het waren evangelisatietoespraken. En pas als men tot geloof gekomen is, zal men leren verstaan wat die gemeente nou eigenlijk is waaraan men deel heeft gekregen. Aan de andere kant, het zou best theoretisch, zou best zo kunnen zijn, wellicht, dat de apostelen in de dagen van Handelingen 2 geen volledig inzicht hadden in de gemeentelijke waarheid. Dat zou best kunnen. Maar het is volstrekt van geen belang of ze dat wisten. Ultradispensationalisme zegt: de discipelen wisten dat nog niet. Dat konden ze niet weten, want Paulus was de eerste aan wie het geopenbaard werd. Hetgeen niet schriftuurlijk onderbouwd kan worden, zoals we gezien hebben. Maar het feit dat ze het niet wisten, kan niet de basis zijn voor de conclusie dat, aangezien zij niet wisten wat de gemeente voor een ding is, dat dus er ook niet sprake kon zijn van de gemeente. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Zoveel de discipelen wisten niks over de gemeente, hoe kunnen ze dan lid zijn van die gemeente? Mijn antwoord daarop is een heel simpele. Mijn antwoord is dat talloze christenen van vandaag lid zijn van de gemeente, maar ze hebben daar geen flauw idee van. Zijn ze dan lid van de gemeente of niet? Ja, maar ze weten het niet. Het interesseert ze dikwijls ook helemaal niet. Dat is namelijk heel het punt niet. Het gaat er niet om of de discipelen wisten waar ze mee bezig waren. Maar het ging erom of God wist waar hij mee bezig was. Heb je die? Het is niks bijzonders, want dat ervaren wij in onze levens toch ook. Achteraf blijkt toch ook dat wij ook niet wisten waar we mee bezig waren. Maar God wist het wel. Nou ja, ik gun iedereen deze ervaring. Toch of niet? Paulus wist het ook niet. Alleen stelde hij vast dat hij van moeders buik aan al was afgezonderd enzovoorts. Maar dat wist hij toen niet. Maar daarom was het wel zo. Zie. En daarna zeg ik, nou ja, de bewering dat de discipelen het niet wisten, beschouw ik hoe ouder ik word en hoe langer ik in mijn Bijbel lees, als onzin. Dat zou ik vroeger niet zo snel zo gezegd hebben, maar tegenwoordig zeg ik dat wel. Ik persoon, dat hoeft u niet met me eens te zijn, wat u ervan vindt moet u weten, maar ik persoonlijk beschouw het als onzin. Het afwezig zijn van prediking van over bepaalde onderwerpen in handelingen zegt niks. Het enige wat het zegt is wat ze wel predikten. En wat ze predikten was dat het evangelie was voor zowel Jood als heiden. En Petrus zegt het is voor heidenen, maar ook voor de Joden. Zie? En ze predikt aan Joden en de heidenen kwamen tot geloof. Maar andersom gebeurde ook. Ze predikt aan heidenen en er kwamen Joden tot geloof. Het maakt echt geen verschil. Zie? Nou, waar het maar om gaat, is dat God wist waar hij mee bezig was. De discipelen, als u het mij vraagt, net zo goed. Al blijkt dat niet uit de eerste de beste evangelisatiepreek. Zie? Ik zeg altijd, er zijn wellicht onderwerpen waar ik nooit over gesproken heb. Je moet het nog kunnen bedenken. Maar goed, er zijn in ieder geval heel wat onderwerpen waar ik nooit over geschreven heb. Dat heeft een goede reden. Ik heb überhaupt maar weinig geschreven. Toch? Maar het feit dat ik er niet over schrijf wil niet zeggen dat ik er niks over weet. Die conclusie mag je nooit trekken, uiteraard. Zie? En waar de prediking, zoals we die in Handelingen vinden, per definitie is evangelisatieprediking, hoef je daarin ook niet te verwachten dat erin uiteengezet wordt, uitgebreid, wat de gemeente nou werkelijk voor een ding is. Handelingen is niet het leerstellige boek. Handelingen is, en dat citeer ik van een ander, is de leer in de praktijk. En wat ik zie in de praktijk van Handelingen is dat men die leer wel degelijk kende. En kennelijk hebben de discipelen geweten dat heel wat profetieën in het Oude Testament over Israël niettemin ook gewoon van toepassing waren. Enerzijds op heidenen en anderzijds op de gemeente. Iets wat vele gelovigen vandaag nog niet eens weten, ook dispensationalisten niet. Die hebben de neiging namelijk vast te houden aan wat men noemt de letterlijke interpretatie van de schrift. En zij verstaan daar onder meer onder, helaas, dat dus één schriftgedeelte maar één betekenis kan hebben. En dat is een misverstand. Het heeft met letterlijkheid niks van doen. Het is in de praktijk zo dat het profetisch woord in hoge mate minstens dubbelzinnig is. Of zoals iemand net in de pauze nog zei, in 1 Petrus 1 staat zelfs dat aan de profeten geopenbaard is dat zij ons bedienden. En dus spraken over de zaligheid die aan ons geschied is. En dat is ook zo. En dan kun je 100 keer bewijzen dat een profetie op Israël van toepassing is. Je hebt dan nog niet bewezen dat die niet op de gemeente van toepassing is. En dat zeg ik niet alleen tegen ultradispensationalisten, maar juist en vooral tegen dispensationalisten. Let er goed op. Wat anders krijg je van doen met bijvoorbeeld deze stelling. Aangezien profetieën in Daniël vervuld zijn geworden op de figuur van Antiochus Epiphanes, betekent het dat er in de toekomst niet alsnog zo'n figuur zal komen. De profetie is al vervuld. Of je komt in de Calvinistische hoek terecht, of althans die van de verbondstheologie. Dan zegt men, aangezien profetieën over de terugkeer uit ballingschap vervuld zijn in de terugkeer uit Babylonische ballingschap, en dat is aantoonbaar, zal diezelfde profetie niet alsnog vervuld worden in een uiteindelijke terugkeer van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan heeft men ongelijk, want dat laatste is net zo goed aantoonbaar. Aangezien Jeruzalem al een keer verwoest is, zal het dus niet alsnog verwoest worden. Is volgens sommigen de conclusie. Maar het is onzin. Dezelfde profetie krijgt opnieuw een toepassing. En dat is aantoonbaar, want het is aantoonbaar in de Bijbel zelf, omdat hij het zegt, dat bepaalde profetieën meerdere keren vervuld zijn geworden. Ik ga er geen voorbeelden van geven, want daar heb ik nou geen tijd voor. Maar waar het maar om gaat, is niet werkelijk of de discipelen wisten waar ze het over hadden. Ik denk dat de discipelen hun leven lang hebben bijgeleerd en Paulus ook. En wij doen dat ook als het goed is. Zie? Maar het gaat erom of de Heer wist wat hij deed. Bovendien, de definitie die Schofield gaf, die zijn bedeling is een periode van tijd, dat is ongelukkig. Maar hij zei niet, bedeling is een periode van tijd. Hij zei, de bedeling is een periode van tijd waarin God op bijzondere wijze handelt met een bepaalde categorie van mensen. Of zoiets. Heb je die? Waarin God op een bepaalde wijze handelt met enzovoorts. Nou, het gaat er alleen dus maar om of God wist wat hij deed. Niet of de mensen het wisten. Die heb je toch, hè? En een overgangsperiode, ja, wat dacht u dan? Je moet toch een tijd hebben waarin de beginselen van het koninkrijk niet alleen onderwezen worden, maar ook tot uitdrukking komen. Er was toch een tijd ook van wat men dan noemt officieel de voortschrijdende godsopenbaring. Het was toch de tijden waarin aan de schrift boeken werden toegevoegd, Matthäus tot en met openbaring. Dat is een overgangstijd. Dat impliceert dat er een tijd was waarin het woord niet volledig geopenbaard was. Het impliceert automatisch dat er dus profeten geweest moeten zijn, anders kon heel deze bedeling geen gestalte krijgen. Maar waar we het over hebben is waar die bedeling officieel begon. Van Gods standpunt uit. En of de discipelen het dan wisten of niet, maar ik lees in Handelingen, zij zouden zijn getuigen zijn over heel de aarde, dat wil zeggen aan alle volkeren zou het evangelie gepredikt worden. Ik lees in Handelingen 1, nog steeds, hè? Ik lees in Handelingen 1 dat Judas vervangen moest worden door iemand anders, terwijl het was op basis van uitspraken in de profetie, in de psalmen namelijk, waar blijkbaar helemaal niet specifiek over Judas geschreven werd, maar over het Joodse volk. Men lezen die psalmen maar na. En dus is de gedachte dat het Joodse volk vervangen zou worden door een ander volk. En het wordt geïllustreerd in de vervanging van Judas door Matthias. Handelingen 1. Gemeentelijke waarheid is dat dus. En dan krijg je de Pinksterdag. En het eerste wat daar gebeurt, na enige tekenen, is dat het evangelie verkondigd wordt door alle discipelen in verschillende talen, in de talen der heidenen. En nadat dat gebeurd was, wordt het pas uiteengezet, voor zover wat uiteengezet wordt, in Aramees of Hebreeuws of wat de Joodse omgangstaal dan ook maar was. En waar het voor staat, wat is een teken van onze bedeling uiteraard, waarin de zaligheid aan heidenen gegeven is, en zelfs andersom, waarin heidenen de zaligheid en daarmee het evangelie zouden bekendmaken aan Joden. En dus werd het evangelie in eerste plaats gepredikt in heidense talen aan Joden in Jeruzalem. Dat is een illustratie van onze bedeling. En de vraag is dan, wist God waar hij mee bezig was? En dan zeg ik, op grond alleen maar van Handelingen 1, desnoods Handelingen 2 ook, blijkbaar heel goed. En nou, dat is het einde van de discussie. En dat betekent dat we daarna dus niet meer hoeven te praten over, leven wij onder het nieuwe verbond, ja of nee? Is Christus onze hogepriester, ja of nee? Zouden wij de doop praktiseren? Zouden wij wel het avondmaal gebruiken? En dat soort dingen. Hoef je helemaal niet over te beginnen, speelt geen rol van betekenis. Zie? Want de discussie over die onderwerpen komt voort uit de idee dat onze tegenwoordige gemeente begon ergens na Handelingen 2. En als je dus aangetoond hebt dat in Handelingen 2 al sprake is van onze tegenwoordige gemeente, kun je heel de rest van die discussie vergeten. Is eigenlijk te belachelijk om er nog op in te gaan. Dat meen ik serieus. Want wij leven onder het nieuwe verbond, trouwens. Dat kun je gewoon lezen, zelfs in Efeze. Maar ook in Romeinen en waar dan ook maar. En dus inderdaad niet onder de wet. Dus het idee dat je een Joodse gemeente hebt onder de wet is sowieso belachelijk. En al dat soort dingen meer. Ik bedoel, het heeft geen zin om er verder op in te gaan. Het gaat maar over één ding. Als iemand komt van, ja, maar het avondmaal is toch niet voor ons. Dan is de werkelijke discussie niet over het avondmaal, maar over de vraag of God in Handelingen 1 wist wat hij deed. En die vraag alleen is te belachelijk om er nog serieus antwoord op te geven. Natuurlijk wist hij dat. En bovendien wordt het geïllustreerd in de dingen die daar gebeuren. Daarnaast, wij lezen in Handelingen 1 dat de Heer Jezus, vers 2 en 3, 40 dagen lang vanaf zijn opstanding tot aan de zogeheten Hemelvaartsdag verschenen is aan zijn discipelen met vele gewisse kentekenen, dat wil zeggen als bewijs van zijn opstanding. En daarna zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Hebben we die? De Heer sprak met zijn discipelen over het koninkrijk Gods. En nou wordt die link. De dispensationalist zegt, dat is het koninkrijk Gods. Nee, hij zegt het kort. Hij zegt, dat is het koninkrijk en dat is niet de gemeente. En daarna wordt het iets subtieler. Als daar bezwaar tegen gemaakt wordt, en het wordt gelukkig veel gedaan, dan is het antwoord van de dispensationalist, ja, maar het koninkrijk Gods is iets anders dan het koninkrijk der hemelen. Want het koninkrijk der hemelen waarover de Heer Jezus sprak in Matthäus, is het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. En nou kun je wel onder elkaar afspreken dat je dat eronder verstaat. Dispensationalisten doen dat. Die spreken dat met elkaar af. Maar de vraag is of dat bijbels verantwoord is. In elk geval, wat in Matthäus 1 heet Koninkrijk der Hemelen, heet in Marcus, wat gaat over exact dezelfde dingen, Koninkrijk Gods. Niettemin zegt de dispensationalist in het algemeen, Koninkrijk der Hemel is het geopenbaarde Koninkrijk van Christus op aarde. Dat is in onze dagen niet aan de orde, dat komt pas in de toekomst. Dat is namelijk het duizendjarig rijk, want die term wordt dan gebruikt. En daarna Koninkrijk Gods, zegt men, dat is veel meer omvattend en daarin ligt de gemeente besloten. Dat is de dispensationalist. Ik ben het er niet mee eens. Want ik geloof niet dat er onderscheid is tussen Koninkrijk Gods, Koninkrijk der Hemelen, Koninkrijk van Christus of iets dergelijks. Koninkrijk is koninkrijk, hij zal maar één koninkrijk hebben. Er is maar sprake van één troon, één koninkrijk enzovoorts. Zie? Het onderscheid dat de dispensationalist maakt daar tussen Koninkrijk der Hemelen beperkt op aarde en Koninkrijk Gods ook in de hemel, inclusief de gemeente, dat onderscheid bestaat wel, maar het hangt niet aan die termen. Het verschil is het geopenbaarde koninkrijk van Christus en het verborgen koninkrijk van Christus. En die termen zou men moeten gebruiken en niet een onderscheid maken tussen termen waar die termen het onderscheid niet hebben. Want dat leidt tot misverstand, uiteraard. Zie? Het is moeilijk te bewijzen dat er onderscheid is tussen koninkrijk der hemel en koninkrijk Gods. Je kunt hooguit zeggen, laten we dat nou samen afspreken, maar dat lukt niet. Zie? Nee, men zou het onderscheid zien waar het is. En de ultradispensationalist, die gaat inderdaad een stap verder. En die zegt gewoon, ja hoor, is koninkrijk, is koninkrijk. Men ziet dat het verschil moeilijk wordt. Maar men sluit de gemeente daarbuiten en zegt, de gemeente is niet het koninkrijk. En dat is redelijk goed te onderbouwen, maar het is maar de helft van de waarheid. Want het koninkrijk van Christus zou veel meer bevatten dan alleen de gemeente. Maar de gemeente maakt er wel degelijk onderdeel van uit. Dat kan moeilijk anders, want en dan komt altijd de proef op de som, hè? In ultradispensationalistische kring even de mond vol over de gemeente en over Paulus en de ware aard en roeping van de gemeente. En men bedoelt als onafhankelijk van de rest van de geschiedenis, een heilsgeschiedenis. Maar andersom, in werkelijkheid, de positie van de gemeente, de werkelijke positie van de gemeente, is een hemelse waarbij de gemeente deel zal hebben, niet alleen aan de rechtvaardigheid van Christus, maar aan de heerlijkheid van Christus. De gemeente zou namelijk met hem heersen, heet zoiets. Zie? Is dat koninkrijk of niet? Ja, kijk, als het heersende orgaan, het heersende lichaam, kortom de regering van het koninkrijk niet is, dat wil zeggen niet behoort tot het koninkrijk, ja, waar hebben we het dan in vredesnaam nog over? En dat is dus het dwaze van zo'n lering. Aan de ene kant de gemeente ophemelen, om zo te zeggen, aan de andere kant juist het wezen van de gemeente ontkennen, door te zeggen, nee, het heeft met koninkrijk niks van doen. Het is net zoiets als te zeggen, Christus heeft met koninkrijk niks van doen. Hij is er de koning van. En hij is ons hoofd. Wij zijn het lichaam van de koning. En wat we dus vinden, is dat in Handelingen 1 wordt gesproken door de Heer Jezus met zijn discipel over het koninkrijk. Maar wat we ook vinden, is dat op de laatste bladzijde van Handelingen gesproken wordt over het koninkrijk. Want daar lezen wij in Handelingen 28... dat de apostel als Romein gevangen zit in Rome en de Joden te woord staat, nadat ze afspraak gemaakt hadden. En dan staat er in vers 23 van Handelingen 28. Als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat is zijn huis dus, hè, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En als men leert dat het koninkrijk niet de gemeente is, dan betekent het dat Paulus hier niet over de gemeente sprak. En men zegt dus, dit is nog het koninkrijk, is niet de gemeente. Dus hier had Paulus zijn openbaring nog niet gekregen van Gods wegen. En dat is het uiterste ultradispensationalistische standpunt. En daarom legt men de grens bij Handelingen 28. Want tot en met Handelingen 28 zegt men, gaat het over het koninkrijk. En dus niet over de gemeente, want de gemeente is niet het koninkrijk. En dat is het misverstand al in het dispensationalisme waar men zo graag onderscheid maakt, omdat men zich moet afzetten tegen, laten we zeggen, verbondstheologie, Calvinisme in het algemeen enzovoort. Dan zeggen we, ja, maar er is een groot verschil tussen het koninkrijk en de gemeente. Het koninkrijk komt in de toekomst op aarde, maar in afwachting daarvan verzamelt God zich in gemeente, de kerk uit de heidenen enzovoort. Dat is heel wat anders. En men zegt dat omdat de meeste traditioneel geloven dat de gemeente het koninkrijk is en meer is er ook niet. En in beide gevallen zit men er dus volkomen naast. De gemeente is koninkrijk, maar er is nog meer, ook binnen dat koninkrijk. Althans, dat zou nog komen dan. Want waar het om gaat is dat de gemeente het eerste deel is van het koninkrijk, chronologisch, maar ook wat betreft de rangorde, ook hiërarchisch. Het heeft deel aan de heerlijkheid van Christus en vanuit de gemeente zal in de toekomst dat koninkrijk ook op aarde gevestigd worden. En daarmee is het verhaal weer af. Want wat legde de Heer dus aan zijn discipelen uit? Nou, de meeste van u weten wat ik nu ga zeggen. Wat valt er aan uit te leggen aan het koninkrijk? En zeker aan gelovige Joden, wat valt er aan uit te leggen? Wel, dit namelijk dat het koninkrijk voorlopig niet openbaar zou worden, maar vooralsnog verborgen zou blijven, omdat voordat het koninkrijk geopenbaard zal worden, God eerst zijn regerend lichaam, zo weet zoiets, zijn volksvergadering, zijn ecclesia, zijn gemeente van eerstelingen zou verzamelen, die deel zouden hebben aan zijn koninkrijk en de heerschappij daarover en dus in de openbaring daarvan. Dat valt er aan uit te leggen. En als dat niet is, wel valt er niks uit te leggen. Elke Jood weet dat de Messias zou komen en dat hij onder bescherming van Gods wegen zijn koninkrijk zou vestigen, eerst over Israël en daarna over alle volken. En als men het niet weet, komt het gewoon dat men niet bijbelgetrouw genoeg is of niet orthodox genoeg is. Maar de orthodoxe Joodse leer is deze. Daar valt niks aan uit te leggen. En als de Heer dus toch doet, is het dat hij antwoord geeft op de vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël openbaren? Die vraag staat een paar versen verder in Handelingen 1. En het is die vraag die door Paulus beantwoord wordt aan de Joden in Rome. Dan zult u zeggen, dat staat er niet bij. Dan zeg ik, ja, dat maakt me niks uit, dat weten wij toch waar het over gaat. Alle brieven, nou ja, bijna alle brieven gaan hierover. Het is niet voor niks dat bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken op één of twee na zeggen dat de Heer Jezus weliswaar een troon heeft, maar nog niet op aarde, maar in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is waar de Joden niet op rekenden. Zij rekenen op een troon op aarde, in Jeruzalem. En dus wordt eraan toegevoegd, dat kan er wel zo zijn, maar hij heeft in de eerste plaats een troon in de hemel. En als het een troon is, is het nog steeds een koninkrijk. Hebben jullie die? Nou goed, en als hij gezet is op de troon, uitermate verhoogd, dan is hij dus degene die in het Oude Testament wordt aangeduid als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bovendien Hebreeën zegt, los van aan wie het geschreven is, Hebreeën zegt hij is van Gods wegen gezet op de troon, hij is gemaakt tot hoge priester op grond van zijn opstanding. Is Christus dan hoge priester of niet? En hoe lang blijft hij dat? In eeuwigheid, Psalm 110. Dat is toch niet zo moeilijk? Sinds wanneer? Sinds de Paulinische openbaringen? Of andersom, en dat is het ultradispensationalistisch standpunt, men zegt hij voor hoge priester, maar alleen van die Joodse gemeente met wat heidenen erbij. De gemeente van Petrus. Nou ja, dan moet je natuurlijk lachen, want ja, waar kom je nu weer terecht, hè? Zo van, er zijn twee soorten gelovigen op aarde, van de ene soort is je hoge priester en van de andere niet. U weet wel, Christus is niet onze hoge priester, leert men dan. En men zegt dan niet, Christus is niet hoge priester, men zegt hij is niet onze hoge priester. En men beseft niet dat men daarmee de Paulinische gemeente, waar men de mond vol over heeft, daarmee degradeert. En plaatst onder een zogenaamde Joodse gemeente met wat heidenen erbij, waar Christus aan het hoofd staat en koning en hoge priester van is. Heb je die? Dan komt onze gemeente, de zogenaamde Paulinische, komt daaronder te staan in rangorde. En dan is het hele verhaal van de gemeente dus weg. En ook los daarvan, want dit soort details, daar wilde ik echt niet op ingaan, maar ook los daarvan, de gemeente van waar Paulus het over heeft, is een gemeente van eerstelingen. Dan zegt de ultradispensationalist, dat kan niet, want dat staat in Hebreeën 12 en dat is aan Hebreeën geschreven en wij zijn geen Hebreeën. Dan zeg ik, punt 1. Hoe weet je dat wij geen Hebreeën zijn? Ken je je hele geslachtsregister? Punt 2. Waar staat dat de Hebreeënbrief geschreven is aan Hebreeën? Staat nergens. En daarna mijn commentaar. De zogenoemde Hebreeënbrief, makkelijk om te onthouden, dat moet toch een naam hebben. De zogenaamde Hebreeënbrief is een uiteenzetting over de positie van Christus sinds zijn opstanding. Een positie die hij heeft voor ieder die gelooft, want dat staat er. Voor allen die hem gehoorzaam zijn. Wij zijn zijn huis indien wij maar deze belijdenissen er hoop tot het einde toe vasthouden, enzovoorts. Hebreeën 2, 3, maar die teksten moet u dan zelf maar opzoeken. Hij is de hoge priester der gelovigen. Welke gelovigen? Alle gelovigen. Op grond waarvan? Op grond van zijn opstanding uit de dood. Zo simpel is dat. En als Jeremia zegt, de Heer zegt via Jeremia, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond maken, zegt hij niet, ik zal alleen met het huis van Israël en alleen met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Dan staat het toch niet? Er staat wel, en ik zal hen een nieuw hart geven, enzovoorts. En ze zullen mij kennen. Voor wie is dus het nieuwe verbond? Voor ieder die gelooft. Waar wil u dat gelezen hebben? Zoek u maar een Bijbelboek op, dat maakt me niet uit. Dat staat overal. Helemaal geen probleem aan verbonden. Niks. Nou goed. Heb ik dat weer gezegd, dan neem ik weer mijn draad op die ik even losgelaten had. Want, en nou wordt het hoofdzakelijk schriftplaatsen die ik opsom. Ik hoop dat u ze bij kunt schrijven en anders laat bezitten. Dan tot nog toe loopt die recorder deftig mee. Petrus zei in Handelingen 15 vers 7, ik zou de heidenen het evangelie brengen. Dat is Handelingen 15 vers 7. Daarna hebben wij de uitspraak in Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam, of voor zijn naam staat er eigenlijk. Handelingen 15 vers 4 zijn woorden van Jacobus. Handelingen 15 vers 14, waarin verwezen wordt naar Simeon uit Lucas 2, die ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus een profetie uitsprak, waarvan Jacobus zegt, hij zei daar dat God eerst de heidenen zou bezoeken. om uit hen een volk aan te nemen voor, want dat staat er letterlijk, voor zijn naam. Nou, wat Simeon zei, was dat het ging over een licht der heidenen. Eerst der heidenen, zei hij, der heidenen en voor uw volk Israël in die volgorde. En Jacobus geïnspireerd en wel zegt, dat betekent dat God eerst de heidenen zou bezoeken en daarna pas Israël. Dus de gemeente. En bovendien niet meerdere gemeenten. Eerst de heidenen. Dus je kan nooit een Joodse gemeente plaatsen voor een zogenaamde gemeente uit de heidenen. Het is eerst de heidenen en daarna Israël. Maar dat is pas in de volgende bedeling uiteraard. Wanneer Israël tot geloof zal komen. Er is niks moeilijks aan. En het staat niet eens in Handelingen 28, maar in Handelingen 15. Daarna, want ik heb het eigenlijk over de positie van Petrus en Paulus. Romeinen 11, vers 13. Ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Dat is een belangrijk vers. Ik maak mijn bediening heerlijk. Ik zal even opzoeken. Of ik enigszins mijn vlees, Joods vlees, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Het is van groot belang wat hij hier zegt. Hij zegt, ik heb er jaren mee geworsteld met dit vers, het is echt waar. Hij zegt, ik ben apostel der heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk. Hij zegt, ik beschouw het als de climax, het hoogtepunt van mijn bediening als apostel der heidenen, om enige Joden tot bekering te brengen. En dan heb je toch een groot probleem als je denkt dat de uitdrukking apostel der heidenen betekent dat dit evangelie aan de heidenen zou brengen. Want dan is het bekeren van Joden volstrekte bijzaak. Zijn doel zou dan zijn de prediking aan de heidenen. Maar hij zegt, als apostel der heidenen is het hoogtepunt van mijn bediening dat ik Joden voor Christus win. De verklaring die ik tegenwoordig voor je heb is deze. De uitdrukking apostel der heidenen betekent niet apostel aan de heidenen, maar het betekent een heidense apostel. Toch? De koning der Joden is toch een Joodse koning? En de koninkrijk der hemelen is toch een hemels koninkrijk, of niet soms? En een apostel der heidenen is dus een heidense apostel. Trouwens, we kennen ook een apostel der besnijdenis. Wie was dat? Dat was Petrus, ja. Dat betekent toch dat in besneden was en dus een Jood. En als apostel hier zegt, der heidenen apostel, zegt hij toch, ik ben een heidense apostel. En daarmee is hij model voor de gemeente. Dat zegt hij hier ook, maar dat is moeilijk om dat snel uit te leggen. Vooral als ik haast heb. Hij zei namelijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid mocht verwekken. En mijn vraag is dan, maar wie zou het Joodse volk of Israël tot jaloersheid verwekken? En het antwoord is, een halve bladzijde eerder, een heidens volk. Dat is in 10 vers 19. Ontleend aan Deuteronomium 32 vers 21. Mozes zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Vertaald met geen volk. Lo-Ami, letterlijk niet mijn volk. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En u ziet gemeentelijke waarheid, waarheid over onze bedeling in Deuteronomium 32. Maar als de apostel nu zegt, ik zou dat doen, dat is het hoogtepunt van mijn bediening. Dat is waar het eigenlijk om gaat dus. Dan zegt hij dus dat hij zich rekent tot dat heidense volk. Want dat heidense volk zou dat doen. En dus is de betekenis van de uitdrukking apostel der heidenen een heidense apostel. Moeilijker is hij niet. En als u toch Romeinen 10 voor u hebt, dan wordt Jesaja geciteerd. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Wie zijn dat? Dat zijn diezelfde heidenen. Dat is de gemeente dus. Dat staat dus ook al gewoon in Jesaja. Want wat hier staat is dat die uitspraak van Jesaja dezelfde strekking en betekenis heeft als de uitspraak van Mozes. Voordat ze genummerd worden. Hè? Mozes zegt eerst en daarna komt Jesaja alsnog met een uitspraak. Het gaat over dezelfde dingen. Het gaat over een heidensvolk dat het evangelie zou prediken aan de Joden. En in diezelfde categorie valt die van Jesaja 28. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En vandaar het spreken in tongen op de Pinksterdag. En later ten huize van Cornelius. Als teken van onze bedeling, heidenen prediken het evangelie aan Israël. Want de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken werd van de Joden weggenomen en gegeven aan een ander volk, in de praktijk de gemeente dus. En dat zei de Heer zelf trouwens in Matthäus 21. Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Het is toch normaal gesproken de gemeente, onze gemeente. Ik kan het niet missen. Nou goed. Der heidenen apostel dus. Wij vinden die uitdrukking vervolgens, of een gelijksoortige uitdrukking, in Romeinen 15 vers 16. Daar heet het onder de heidenen. Romeinen 15 vers 16. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Het evangelie van God bedienende. En onder de heidenen in het Nederlands kan nog net betekenen dat hij deed te midden van de heidenen. Maar de Griekse term die is veel sterker. Want wat vertaald is met onder is het Griekse woordje en. Meestal vertaald met het Nederlandse woord in. Maar het betekent behoren tot. Dat is de echte betekenis, de grondbetekenis van het woord. En onder de heidenen wil dus zeggen, ik ben een van die heidenen, ik behoor tot de heidenen. Zoals de uitdrukking Christus in u uit Colossense heeft precies dezelfde betekenis, dezelfde grammaticale vorm, dezelfde voorzetsel ook. Christus in u. Dat wil zeggen, Christus is met ons verbonden en wij met hem. En hier, Paulus onder de heidenen wil zeggen, als een van de heidenen, en dus gewoon als heiden, het evangelie van God bedienende, opdat de offerander der heidenen aangenaam worden, en zo verder. Daarna noem ik in dat verband nog Efeze 3 vers 8... Daar waren we al. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, dat is hem dus, onder de heidenen, als heiden. Om als heiden door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En tussendoor, en terwijl u noteert, zeg ik dan maar even, het enige echte verschil tussen die beide personen, Petrus en Paulus, is dat Paulus een Romein was en Petrus niet. Dus als er verschil gemaakt wordt, is dit het verschil. Petrus was de Jood die het evangelie, de deur voor het evangelie openzette in de Rooms-Katholieke terminologie van Baronius. Hij zette de deur voor het evangelie open naar de heidenen en het was Paulus, de heidenen die het evangelie als heiden terug predikten aan de Joden en zo is het tot in onze dagen gebleven. Heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. Hebben we die? Nou goed. Dan hebben we nog in 1 Timotheus 2 vers 7. Paulus zegt, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Hij zegt niet ik alleen, maar onder andere ik dus. Waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, leraar der heidenen. En als apostel der heidenen betekent, hij is een heidense apostel, dat betekent leraar der heidenen, dus inderdaad, hij is een heidense leraar. Een Romein, namelijk. Dat was 1 Timotheus 2 vers 7 en u vindt het ook in 2 Timotheus 1 vers 11. Zelfde uitdrukking. Eventueel, want het schijnt dat de term der heidenen daar ingevoegd is. Staat niet in alle handschriften. Maar het doet nou verder ook niet zoveel ter zake meer. Nou goed. Dat voor wat betreft Paulus, die dus kennelijk een heel andere functie vervulde dan men in dispensationalisme herkend heeft. Maar daarna wijs ik erop dat die term koninkrijk niet maar gebruikt wordt in, laten we zeggen, Matthäus tot en met Handelingen, maar dat die wel degelijk gebruikt wordt in de andere brieven en zelfs in de gevangenisbrieven van Paulus. Vind ik altijd een leuke. Je zegt koninkrijk is niet de gemeente. Veel roepen dat, ook dispensationalisten roepen dat. Wel nu, dat is niet zo, je hoeft maar een concordantie te pakken. En die neem ik even met u door. Hè. Ik neem niet de evangelie, maar ik neem Handelingen. Vanaf Handelingen, 1 vers 3. Ik schrijf anders alleen de tekst op. Dan lees ik ze wel voor. Handelingen 1 vers 3. Zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Die hebben we al gelezen. Koninkrijk Gods. Daarna in vers 6. Zij vroegen hem zeggende, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Leuk hè, de vraag is niet, zult gij het koninkrijk oprichten? Het koninkrijk was al opgericht, de Heer was opgestaan uit de dood, was uitermate verhoogd en was gezeten op een troon in de hemel. Nou ja, niet letterlijk, maar dat is nooit letterlijk hoor, op een troon zitten. Dat zit trouwens heel ongemakkelijk, heb ik wel eens gemerkt. Op een troon is een ding op je hoofd. Je zal er maar mee gestraft zijn om voor eeuwig op het troon te moeten zitten met zo'n gouden kroon op je... Hè? Op je... Nou goed. Toch? Ik begrijp dat het letterlijk waar kan zijn, maar ook als letterlijk waar is, gaat het om de beeldspraak, om wat erachter steekt, om de symboliek. Hè? Nou goed. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Er komt geen direct antwoord op, ik zal het ook niet geven, want het is te gecompliceerd. Hoezo Israël? Het hangt punt 1 van Israël af en wat is Israël? En heb je het dan over openbaren? Want ze vroegen niet, zult gij in deze tijd die koninkrijk aan Israël openbaren? Dus het wordt heel gecompliceerd. Maar het gaat nog over het koninkrijk. Dan Handelingen 8 vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden die het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigde, werden zij gedoopt. De ultradispensationalist zegt, zie je wel, het evangelie van het koninkrijk Gods werd gepredikt en dus werden zij gedoopt. Want doop hoort bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk. De term Gods of der hemelen laat men bij voorkeur weg. Hetgeen op zich al tamelijk verdacht is, maar vooruit. Maar koninkrijk Gods. En u weet, de vraag is niet of het daar over koninkrijk gaat, de vraag is hoe lang het daar nog over gaat, hè? En of het soms zo blijft, dan blijft het zo. Lees maar mee, 14 vers 22. Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Handelingen 14, koninkrijk Gods. De gemeente is al lang genoemd natuurlijk, hè? Eerder al. Nou, Handelingen 19, dat was nadat Paulus al gezegd dat wij wenden ons tot de heidenen enzovoorts, want dat was Handelingen 13. Handelingen 19, hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk, 3 maanden lang met hen handelende en hen aanradende. Aanraden, dat is datzelfde woord, hè? Ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hen aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. U begrijpt toch langzamerhand dat het gaat om de verborgenheden van het koninkrijk? Toch? Handelingen 20. En nu ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Paulus zegt dat hij tot dan toe koninkrijk Gods gepredikt heeft. Maar hij zegt alleen niet in zijn geopenbaarde of verborgen vorm, in werkelijkheid heeft hij het allebei gepredikt, want dat doen wij ook. Namelijk over de openbaring van het koninkrijk leren wij dat het in de toekomst zal plaatsvinden. Dit was Handelingen 20 vers 25. Maar ik lees u ook even mee vers 27. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad, hetzelfde woord raad, Gods. Dat woord raad is de aanduiding van juridische zaken, dat begrijpt u, en van gerechtelijke uitspraken en maatregelen, dat is raad. In de zin van hoge raad, een deurraad en hoe het maar heet, mag hè? Raadsman en zo verder. Wat zegt hij? Hij zegt, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Heel, vertaalt het al, heel de raad gods. De ultradispensationalist raakt hier in de problemen en wat verzint hij dus? Het is eigenlijk kinderachtig hoor. Maar een kind kan de was doen. He? Als je dat niet wil geloven, zeg je toch gewoon, nou ja, hij wist niet beter. Dat zegt men dan toch altijd, hij wist niet beter. Maar waar heb ik die kreet toch ook alweer gehoord? Hij wist niet beter. Die heb ik ook gehoord van de Maitreya. Jezus wist ook niet beter. De apostelen wisten niet beter. En ik heb de uitspraak ook gehoord uit de Rooms-Katholieke kring. De apostelen wisten niet beter. De Petrus ook zelfs niet. Later kwamen er andere pausen die wisten beter. Dus ze blijven steeds van die klikjes uitgeven. Ansi. Ja, maar goed. Sorry. Ik kan het nooit nalaten. Maar de... En in protestantse kring heb je precies hetzelfde. Bijna iedere theoloog vandaag zegt, uit welke signatuur ook zegt, nou ja, in Bijbelse tijd wist men niet beter. En wij 21ste eeuwse mensen, wij weten het allemaal veel beter. Dus dat is een voor de hand liggende smoes. Maar iemand die zoiets zegt, plaatst zich dus in de rijen van vrijzinnigheid. Toch? Paulus wist niet beter. Paulus zei, had hij kunnen zeggen, al wat ik ervan wist heb ik u verkondigd. Maar dat zei hij niet. Hij zei zelfs in Galaten 1, ieder die er nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. En de ultradispensationalist zegt dan, dat hij dat zei niet wetende, dat hij zelf nog eens een andere evangelie zou prediken later. Dus ook daar heeft Paulus zich vergist. Zie je op welk terrein je terechtkomt? Laat de Bijbel helemaal los. En ook die laatste drie brieven laat je dan los. Ik heb verkondigd heel de raad gods, zegt hij. En nu verder. 20 vers 25, 27 heb ik genoemd. Handelingen 28 vers 23 heb ik al genoemd. Aan de welke hij het koninkrijk gods uitlegde. Nog steeds koninkrijk gods uitleggen. Maar dat is wat de Heer al deed in gelijkenissen... Als je dat uitleggen mag noemen. Hij sprak over de verborgenheden van het koninkrijk. Der hemelen, in Matthäus. Maar als het in Marcus staat, gaat het over de verborgenheid van het koninkrijk gods. Dezelfde gelijkenissen zijn het vervolgens. Zie? Nou, en dan nog Handelingen 28 vers 31. Dat is ongeveer het laatste vers, geloof ik. Ja, helemaal precies zelfs. Handelingen 28 vers 31... Waarvan Paulus staat, hij was predikende het koninkrijk gods. Vandaar dat er zijn. Die zeggen, Paulus heeft zijn openbaring pas daarna gehad. En de werkelijke geschiedenis van de prediking van gemeentelijke waarheid staat dus helemaal niet in de Bijbel. En de conclusie daarvan is dat je het dus zelf mag bedenken. En dat is wat men in de praktijk ook doet. Meen ik absoluut. Mijn conclusie. Men verzint het zelf. Nou goed. Predikende het koninkrijk gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Maar daarna gaan we in de brieven terecht. Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En hij schrijft aan een gemeente, daar gaat het over, die gelovigen daar in Rome. En hij duidt hen dus aan als het koninkrijk gods. In Romeinen 14 vers 17 was dat. Nou. Daarna 1 Korinthebrief, 1 Korinthe 4. Want het koninkrijk gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En die Korintiërs horen dus kennelijk tot dat koninkrijk gods. Dan 1 Korinthe 6 vers 9. Ik zei al, schrijf de verwijzingen op, want ik moet er snel weer heen. 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven? En vooralsnog volstaat het om te zeggen, de Korintiërs worden dus geacht deel uit te maken van het Koninkrijk Gods. Los van wat zo'n tekst dan precies betekent, want daar heb ik het niet over nu. En het volgende vers ook, vers 10. Dwaalt niet nog hoereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchters, nog die mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkers, geen lasteraars, geen rovers. Je kunt horen dat ik dit elke dag lees. Hè? Nee, ik doe het zo snel omdat ik het liever niet lees. Al die termen, maar goed. Je brengt mensen maar op een idee, zeg ik altijd. Maar in ieder geval, zij zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. Maar de bedoeling is uiteraard dat de Korintiërs het Koninkrijk Gods wel beërven. Want de kwestie is niet alleen die van ingaan, maar de troon erven met Christus. Kijk, dat is geen gemeentelijke waarheid, hè? Nou, weer verder. 1 Korinthe 15, vers 24. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het Koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wat dat koninkrijk precies is, staat er niet bij, maar ik haal het alleen aan omdat ik alle schriftplaatsen noem waar dat koninkrijk genoemd wordt. En meer heb ik er dus nu niet over te zeggen. En dan in vers 50 van 1 Korinthe 15. Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En weer is de gedachte dat de Korintiërs dus dat koninkrijk wel zouden beërven. En daartoe gerekend worden. Hetzelfde staat ook in de volgende tekst, Galaten 5, vers 21. Nijdmoord, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. En vooral en dergelijke, denk ik altijd. Dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Ook de Galaten worden geacht deel te hebben aan het koninkrijk. Was de bedoeling. En nou wordt die spannend, want nou komen we in de drie brieven. Efeze 5, vers 5. Dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Maar de ultradispensationalist leert dat wij als gemeente die in Efeze beschreven wordt, überhaupt geen deel hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. En daarom werden ze in de tijd zo kwaad toen ik ze dit voorhield. Uit de Efezebrief. Zit je toch met een probleem? Goed. Dus Efeze. Daarna Colossense. En Colossense stamt uit exact dezelfde tijd als Efeze. Is waarschijnlijk ook in dezelfde dagen geschreven. En met dezelfde postbode bezorgd trouwens. Want dat staat erbij. Daar staat in Colossense 1 vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Koninkrijk dus. En u begrijpt, je kunt je er alleen uitkletsen door ervan te maken dat er verschillende koninkrijken van Christus zijn. En je kunt je er alleen uitkletsen door tegelijkertijd te concluderen dat er ook verschillende gemeenten zijn. Die dan allemaal nog lichaam zijn ook. Alleen niet allemaal van Christus. En het koninkrijk is ook niet, alle koninkrijken zijn ook niet allemaal van Christus. Maar van God of der hemel of wat het maar is, of van de zoon zijn er liefde. Kijk, en daar zijn ultradispensationalisten sterk in. En dat is ook ongeveer de achtergrond van een ander woord dan een andere betekenis. Waar ik het al over had. En vandaar de behoefte aan een zogenaamde concordante bijbelvertaling. Want zo heet zo'n ding. Concordante bijbelvertaling, die van Knoch dus. En hoewel het plechtige woorden zijn, moet ik u nogmaals zeggen, dit is onzin. Nou goed. Daarna Colossense 4 vers 11. En Jezus gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze allen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods. Begrijp je me goed? Dat moet dan toch hetzelfde Koninkrijk Gods zijn als uit het Marcus Evangelie. En Paulus zegt in zijn gevangenschap in Rome, in Colossense, dat hij medearbeiders is, dat hij arbeider is met anderen in het Koninkrijk Gods. En hij zegt niet, zij waren dat. Zo van, dat was in het verleden zo. Hij zegt, zij zijn dat. Nu nog. Die begrijp je toch? Daar kun je dus nooit onderuit, zelfs niet met een concordante bijbelvertaling of zo. het waar is dat dezelfde term altijd dezelfde betekenis heeft. Dat is niet zo. Maar als dat zo is, wel nu, dan is dit hetzelfde koninkrijk als waar de Heer Jezus van sprak in zijn dagen. In elk geval in het Marcus-evangelie. Nou, verder is eigenlijk niet nodig, maar voor de opsomming dan maar. 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Betuigen dat gij zult wandelen waardiglijk God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En in 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. En dan 2 Timotheus 4. En 2 Timotheus wordt geacht de laatste brief van Paulus te zijn die wij hebben. Dat lijkt me wel te kloppen, eerlijk gezegd. Kan nooit veel schelen. Maar geschreven in gevangenschap in elk geval. En volgens sommigen tijdens Paulus' laatste definitieve gevangenschap, maar in elk geval in gevangenschap. Er staat, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, 2 Timotheus 4 vers 1, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Maar hij praat over degene uit deze bedeling waarover hij spreekt en waarvan hij deel uitmaakt. En nog sterker is dan vers 18, bijna de laatste woorden van Paulus, nee helemaal. 2 Timotheus 4 vers 18, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. De laatste woorden van Paulus, die we in de Bijbel hebben. En vandaar dat de extreme ultradispensationalist zegt, nou ja, pas daarna zijn die dingen aan Paulus geopenbaard. Maar waar hij het dan in vredesnaam over had in Efeze, DMJW zetten wij er dan altijd bij in de boekhouding. Bij posten die wij niet konden onderbrengen. DMJW. Dat mag Joost weten. Ja. Nou goed. Dan hebben we nog het verhaal van Hebreeën. Daar gaat het over koninkrijken. In Hebreeën 1 vers 8... De scepter is koninkrijks, is een rechte scepter. Belangrijker is Hebreeën 12 vers 28. Alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. En van Hebreeën zeg ik nu, want ik heb nou grote haast. Van Hebreeën zeg ik inderdaad, de uitdrukking gemeente van eerstelingen of eerstgeborenen staat in Hebreeën 12. En men zegt, nou ja, bij eerstgeboorterecht is niet voor de gemeente, het is voor Israël, staat allemaal in het Oude Testament. Ze zeggen, dat kan allemaal wel wezen. Maar in Efeze, een van de drie brieven toch? Is toch goed dan? In Efeze staat dat wij tevoren verordineerd zijn, al van voor de grondlegging in de wereld feitelijk, en van de tijden der eeuwen, dat wij tevoren verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden. En dat is echt niks anders dan aangesteld te worden als eerstgeborene. Want dat is wat zo'n stelling is. En dat vind je in Efeze, je vindt het in Colossense, je vindt het net zo goed in Romeinen. Je vindt het in 1 Korinthe 15 over het beërven van het koninkrijk. Dan word je toch tot zoon, tot erfgenaam aangesteld, tot eerstgeborene. Alleen de term eerstgeboren of eerstelingen staat in Hebreeën. Maar het gaat over precies hetzelfde. Het zijn andere termen. En dan zeg ik, het kan wel zijn dat andere woorden zijn, maar de betekenis ervan is volstrekt gelijk. Zie? En dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen, dat je meerdere woorden kunt hebben ter aanduiding van hetzelfde, toch? Gelukkig maar, anders hadden we geen kruiswoordpuzzels meer. Toch? Ja. Nou goed. Dus ik ga daar verder niet op in. Waar ik nog wel even... Ik ga het rijtje nog even afmaken van het koninkrijk, was Jacobus 2 vers 5. God heeft ons beloofd om erfgenamen te zijn des koninkrijks, het welk hij belooft, niet aan het huis van Juda of het huis van Israël, maar aan degenen die hem lief hebben, zegt Jacobus. 2 vers 5. Dan 2 Petrus 1 vers 11. Al zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En dan heb ik nog Openbaring alleen, die som ik even op. Openbaring 1 vers 9, 12 vers 10, Dat is een mooie, want er staat... Nu is de zaligheid, de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en, van, en de macht van zijn Christus. Hoeveel koninkrijken? Maar één, zoals er ook maar één gemeente is. Dus trouwens ook maar, dat is Efeze, één geloof, één hoop, één doop, één God en Vader, één lichaam, één geest. Dus de ultra's kunnen meteen ophouden, want die beweren dat er in die tijd al twee gemeentes waren. En twee verschillende evangeliën en dus twee geloven. En als men door de geest in een lichaam gedoopt wordt en het zijn twee verschillende lichamen, dan zijn er ook twee geesten. Toch? Kan er maar aan staan. Nou goed. Volgende is Openbaring 17 vers 12. Er staat het woord koninkrijk, verder niks over te zeggen. Openbaring 17 vers 17. Koninkrijk van de Antichrist, maar het woord staat er. En de laatste is Openbaring 17 vers 18. Dus ook het Koninkrijk van Babel. Dus dat doet er nou verder niet meer toe. Maar we hebben in ieder geval een complete opsomming van het woord Koninkrijk in Handelingen en de brieven en dan inclusief Openbaring. En ze hebben mij laten weten dat het inmiddels alweer tijd is voor een pauze.